Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. In een parallel universum begint elke aflevering van Onbehaarde Apen met deze muziek. We hoorden hier middeleeuwse Bourgondische tafelmuziek. Over welke tafels dat precies waren, waar deze muziek klonk, daarover later meer. Maar het zet wel goed de toon. We gaan het vandaag hebben over de middeleeuwen. En na onze aflevering over het einde van het Romeinse Rijk schieten we eigenlijk de volgende historische periode in, de middeleeuwen. Bekend van ridders, toernooien en jonkvrouwen, zeg ik dan maar even als leek. En we gaan vandaag hebben over de allerlaatste middeleeuwers. Eigenlijk het laatste middeleeuwse rijk wat we kennen. En daarvoor zitten vandaag aan tafel Bart Vindekotter.
Hallo.
Je bent de redacteur geschiedenis bij de wetenschapsredactie. En de goede luisteraar kent jou al van de aflevering over de Romeinen.
Ik hoop het.
Ja. Maar over de middeleeuwen, die mogen ook op jouw belangstelling rekenen, toch?
Ja, zeker. Ik vind eigenlijk alle geschiedenis interessant. En natuurlijk als kind, ja, dat zijn toch een van de eerste historische periodes waarin je geïnteresseerd raakt, puur door de verhalen, ridderverhalen, Robin Hood, Ivanhoe en dergelijke. Dus lange fascinatie al ook voor de middeleeuwen, ja.
Ja. En aan tafel zit ook Hendrik Spiering.
Hallo.
Jij bent afgestudeerd medievist.
Ja, ik ben in de middeleeuwen afgestudeerd, ja, ooit lang geleden.
Ja, dat kun je op twee manieren interpreteren.
Een soort eerste liefde eigenlijk.
Ja, dus jij voelt je helemaal thuis in deze aflevering.
Ja, ik vind het is altijd een soort homecoming.
Ja.
Dat past ook helemaal bij het romantisch beeld van de middeleeuwen, maar dat leg ik zo wel uit.
Ja, dat kunnen we alvast wel verklappen. Dat gaan we natuurlijk helemaal nuanceren, dat romantische beeld. Ik bedoel, ik had het net over ridders en toernooien, maar daarover, de middeleeuwen waren meer dan dat. En tegelijkertijd treffen ze ook heel erg de kern. Mag ik dat zeggen?
De ridders? Ja, ja, als je nou heel simpel moet samenvatten wat de middeleeuwen waren, dan speelt het geloof een belangrijke rol en de adel. En ja, dat is de ridder.
Ja. En die muziek die we aan het begin hoorden, Bart, dat was, ik noemde het tafelmuziek.
Ja.
Er werd ook bij getafeld en flink ook.
Ja, de Bourgondiërs die lusten wel een hapje en een drankje. En de hertogen van Bourgondië en al hun andere middeleeuwse edelen, die aten graag en veel, inderdaad.
En je noemt het, Bourgondië kennen we nog van Bourgondisch tafelen tegenwoordig.
Ja.
Dus die reputatie die heeft,
daar heb ik nog nagekeken.
Vijf eeuwen.
Heb ik nagekeken. Ja. Waar dat, want tegenwoordig Bourgondische feesten, Brabant, zuipen, grote stukken vlees. Als je in Delver, de site van de Koninklijke Bibliotheek, waar alle oude kranten in zitten, dan is pas na 1946... er wordt er over Bourgondische feesten gesproken. Daarvoor gaat het altijd een beetje historische verhaal. Bourgondische hertocht, er staat wel eens iets over in de krant. En van het Bourgondische geloof zijn, dat betekent, dat niemand gebruikt die uitdruk meer, een enorme leugenaar zijn. Maar Bourgondische feesten is na de oorlog. Ik denk eigenlijk dat het een gedachte is van de jaren 60, waar ook deze muziek is opgenomen. Dat is namelijk een lekkere ouderwetse jaren 60 beat.
Ja, dus we luisteren naar een oude interpretatie van middeleeuwse muziek die is overgeleverd.
Ja, want ik heb nog gekeken, deze muziek, die bestaat ook in allerlei andere uitvoeringen, dan is het veel lieflijker, maar Bart en ik vinden dit verreweg
te prefereren, ja.
En dit muziekstuk werd, er is één banket, heb je mij verteld, waar dit, deze muziek echt geklonken heeft.
Ja, voor zover we dat natuurlijk zeker kunnen weten, want dat waren er niet bij. Maar dat is het banket van de fazant in januari 1454. Door de grote hertog Philips de Goede van Bourgondië gegeven. En dat was een enorm banket waar elke gang bestond afzonderlijk uit 48 verschillende gerechten. En naast al die talrijke gerechten stond de zaal ook helemaal vol met allemaal mechanische installaties die te maken hadden met eten en drinken. Denk bijvoorbeeld aan het beeld van een naakte vrouw waaruit haar borst wijn kwam. Dus dan kon je je glas eronder houden. En er stond, en dat is wel een mooi detail, een bordje bij: de dame niet aanraken. Ze waren natuurlijk bang dat het anders stuk ging. Er was er ook een pastei. En dat is een hele, enorm groot deegding waarin 28 muzikanten zaten. Die dus muziek maakten vanuit...
Muzikanten in een pastei.
Ja, die werden daarna het bakken ingedaan. Ja. Ja.
Die muziek maakten vanuit die pastei. En er was ook een kerk met een klokkentoren waarin vier zangers zaten.
Dus ja, nagebouwd, hè?
Allemaal nagebouwd, ja. Allemaal nagebouwd. Dus die zangers en die muzikanten, die echoden dan van kerk naar pastei naar elkaar toe. Was er dus muziek. En daarnaast was er ook een soort van mannekepisachtige constructie waar ook wijn uit kwam. Dus de Bourgondiërs en de hertogen waren dol op visueel stunten rondom het eten. Ja,
dat is een ongekende beelden. Ja. Ik bedoel, ja. Tegenwoordig zou je hiermee al...
Zou het best wel... Probeer maar als 28 muzikanten in een pastei te krijgen. Of inderdaad van die beelden waaruit drank uit lichaamsopening
komt. Het zou allemaal computer animated zijn als er nu een film van gemaakt werd.
Nee, maar dat wil maar zeggen dat dit hof er een kunst van maakte om te imponeren. Want dit werd gedaan voor concurrenten en collega's, ja. Kan ik me voorstellen.
En inderdaad ook, dit is een club waar je bij wilde horen als edelman van een iets lagere graad dan 30 van begonnen. Hè? Dat is natuurlijk iemand die het zo breed kan laten hangen.
Dat maar ik las ook dat er in het er stond ook allemaal publiek omheen.
Ja.
Maar er waren dus ook allerlei edellieden die dan niet waren uitgenodigd, die hadden zich vermomd en die gingen ook kijken. Dat is natuurlijk een beetje een afgang.
Ja.
Maar ja, dat was zo indrukwekkend. En je kan bijna niet. Ik zit bijna te denken, zouden al die kroniekschrijvers en zo, die dit natuurlijk allemaal beschreven hebben, overdreven hebben. Want het is zo waanzinnig.
Ja, kijk, als het één bron is, zou je kunnen zeggen van, die kan het natuurlijk maar omdat meerdere bronnen eenzelfde soort taferelen beschrijven. Tenzij ze het ook allemaal teruggaan op één oerbron. Maar zou je er toch vanuit kunnen gaan dat het best wel klopt.
Wat was de gelegenheid voor al deze dit prachtvertoon?
Nou, het jaartal zegt het al een beetje. 1454, dat is een jaar na de val van Constantinopel. En er was gewoon een soort kruistocht ideaal. Dat komt ook helemaal van die hoofse literatuur. Koning Arthur, de ridder die voor het goede staat en voor de kerk. En ja, die kruistochten, die spraken enorm tot de verbeelding.
Maar even terug naar dat maquet, want dat snap ik nu nog helemaal een jaar na Constantinopel. Maar wat werd daar iets herdacht?
Daar zwoeren ze een dure eed om Constantinopel van de grote Turk te gaan bevrijden. En Philips die was dan het eerste en vervolgens namen dus alle andere aanwezige edelen het woord. En die begonnen elkaar te overbieden in hoezeer ze wel niet beloofden met de Turk te gaan vechten. Er was er de heer van Pons, die zei: zolang ik geen Saracena mijn degen heb geregen, zal ik op zaterdag niet in bed slapen.
Dat is wel het ergste wat hij kon bedenken.
En Guillaume de Montigny, zei dat hij elke avond een deel van zijn wapenuitrusting zou aantrekken alvorens hij naar bed ging. Dat slaapt natuurlijk heel erg ongemakkelijk. En dus men
probeerde dat een beetje af te troeven met ongebak.
Probeerde men inderdaad duidelijk te maken van, we zijn echt heel erg van plan om die kruistocht te gaan voeren.
Maar zoals Amerikaanse politici wel eens een fundraiser, ook een duur avondje met belangrijke mensen organiseren, was dit eigenlijk ook? Weet je, van politieke steun?
Aan de andere kant was het ook niet serieus.
Nee.
Het was ook een soort, want je hebt het beroemde boek van Huizinga, Herfsttijd en Middeleeuwen. En die beschrijft dit soort cultuur als voorkomen van van de werkelijkheid losgezongen. En voor een deel klopt dat ook, want er zijn wel een soort van plannen gemaakt. Bijvoorbeeld Philips de Goede, die ging overal extra belasting heffen, let wel. Dus de steden in Vlaanderen, waar hij ook graaf Vlaanderen was, daar komen we zo nog wel op, hoe dat land was samengesteld. In Holland en allerlei de rijkste gebieden, die moesten allemaal extra geld betalen voor die kruistocht. Nou ja, hij is nooit gegaan. Waar er geld is gebleven, dat weten die Vlamingen nog steeds niet natuurlijk. En ja, dus
die 28 muzikanten.
En er was ook een soort, die eed, daar kan je ook een hele promotie over schrijven. Al die manier waarop ze die eed zwoeren. Want ik las bij Huizinga dat er ook ergens, ik weet niet meer waarvoor dat dan was, hadden ze de eed gezworen dat ze nooit meer hun rechteroog zouden gebruiken voordat. En dan liepen ze aan dat hof allemaal lui met een oogdoekje voor hun ogen. Weet je, dus het werd gekker en gekker natuurlijk. Maar het
was ook een beetje potsierlijk, eigenlijk in die tijd al.
Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet of het zo potsierlijk was, want het was een soort gekkigheid. Maar ja, nu lopen ook mensen er soms gek bij natuurlijk. Vinden we ook normaal.
Dit was de wereld waarin ze wilden leven. En dat leefden ze niet meer. Maar dit was hun wereld.
En dat is wel een belangrijk punt. Want waarom we zo uitvoerig stilstaan bij de Bourgondiërs, en ze komen de rest van de aflevering nog veel terug, is omdat ze eigenlijk de laatste vertegenwoordiging zijn van dat klassieke middeleeuwse rijk. Een middeleeuwse samenleving.
Nou, moet ik het precies zeggen? Het is eigenlijk een poging geweest om, terwijl eigenlijk het allemaal al verdeeld was in Frankrijk, Keizerrijk Duitsland, een heel verhaal hoe dat dan precies was samengesteld, probeerden die Bourgondische hertogen eigenlijk een eigen land uit het niets op te bouwen. Vanuit huwelijkspolitiek hadden ze van alles verzameld. En in 100 jaar kwamen ze dus heel ver, dankzij het feit dat ze de rijkste leiders van een gebied waren. Ze waren rijker dan de Franse koning. Het is een klassiek rijk, omdat het de loyaliteit is aan de vorst. Waarom betaalden de steden van Vlaanderen dat geld voor die kruistocht, om maar een voorbeeld te noemen? Natuurlijk, omdat als ze dat niet zouden doen, heeft de hertog van Bourgondië ook nog wel legertjes om te dwingen. Maar in essentie is het hun heer. Het is de graaf van Vlaanderen, die wil dat, die vraagt dat. En hij zorgt er ook voor dat de vrede bewaard blijft op allerlei gebieden. Het is een heel ingewikkeld complex van pacificatie en dreiging. En dat is hun eigen heer. Maar de Vlaamse steden hadden alleen maar loyaliteit aan hun eigen gebied. Terwijl in Frankrijk en in Engeland zie je, dat is heel moeilijk om dat precies de vinger op te leggen. Maar je ziet wel dat er een verschuiving is naar loyaliteit aan het idee van Engeland. Dat mensen zich Engels voelen. Dat is nog niet zo erg als in de 19e eeuw werd dat enorm overdreven. Want toen ging iedereen terugkijken van waar komen we eigenlijk vandaan. Maar je ziet wel een groei van langzaam nationale staten. De koningen worden machtiger. En die Bourgondiërs, die proberen dat ook. Maar die hebben niet die nationale loyaliteit op geen enkele wijze.
Er was niemand die zich Bourgondisch voelde, als ik het zo
maar mag zeggen. Nee, dus in die zin is het een klassiek middeleeuws rijk, omdat ze... Ja, Karel de Grote, die werd ook wel bewonderd als leider. Maar ja, er was verder niemand die Saksen, die hadden niet het gevoel van... nou, dan zijn we ook Franken geworden. Wel nee, dat ging gewoon allemaal met geweld natuurlijk.
Ja, en die, die uitspattingen die jij beschreef, Bart. Mm-hmm. Weet je wel, zo'n ontzettend rijk banket voor één man eigenlijk, een vorst. Met edelen die indruk op elkaar probeerden te maken. Is dat iets van die tijd of loopt dat langer door?
Nee, ja, dat loopt wel door. Want als je... verder in de toekomst kijkt en je kijkt naar de manier waarop Lodewijk de 14e alle adel in Frankrijk eigenlijk min of meer verplichtte om in Versailles te zijn. Want zolang je niet kon baden in het schijnsel van de zonnekoning, dan betekende je als edelman helemaal niets. Dus,
nee, en daar was ook het geld. Ja. Daar waren de baantjes te verdelen. En dat gold voor Bourgondië voor een deel ook. Juist omdat daar zoveel belastinggeld
dus binnenkwam. Wat je eigenlijk ziet is de concentratie rondom het hof in Bourgondië. Is het hoogtepunt van de middeleeuwen. Maar daarin zie je ook al het einde. We komen er nog wel over te spreken over wat het precies was. Van de feodale samenleving. Waar de macht veel meer gedecentraliseerd was.
En want... bepaalde dingen lopen door. Tegelijkertijd is het einde van het Bourgondische Rijk wel het einde van een tijdperk. We noemen het de middeleeuwen. Waarom noemen we het de middeleeuwen? Weet je, de Romeinse tijd noemen we gewoon de Romeinse tijd. Naar de zoals ze zichzelf noemden. Ze vonden zichzelf Romeinen. Maar niemand, kan ik me voorstellen, vond zichzelf een middeleeuwer.
Het is eigenlijk een term uit de kunstgeschiedenis. En het is een middeleeuwse term. Want als je die geschiedenis van die term ziet... Het Latijn is medium evum. Er zijn allerlei varianten. Medium tempestas, het gemiddelde tijd. Het is eigenlijk de tijd in de middeleeuwen... die er is tussen de komst van Christus... rond het jaar nul, weten we nu natuurlijk... en de wederkomst van Christus, dat het einde der tijd is. Dat is de tijd ertussenin.
Maar dat werd al in de middeleeuwen zelf werd al gezegd... we leven in de middelste tijd.
Ja, achterloos werd dat. Dat was ook verder geen big deal. Ik bedoel, dat was gewoon zo. Maar de middeleeuwen, zoals we die nu kennen... als periode van een beetje vreemde tijd... tussen de oudheid en de moderne tijd.
Even grof wat je zegt, tussen 500 en 1500.
Ja, dat is eigenlijk begonnen met Petrarca, een dichter, een Italiaanse dichter... die het gevoel had dat met de herontdekking van allerlei klassieke stukken... en een grotere gevoeligheid voor mooi Latijn, wat er uit de Romeinse tijd kwam... dat hij in een nieuwe tijd leefde, een nieuwe stijl... en dat hij dus zeg maar een soort herlevend bewustzijn had... van het Latijn van Caesar en Cicero en zo. En dat die tijd daartussen was een soort donkere tijd. Hij noemde het een tijd van schaduwen... en later is dat dan de middeleeuwen van gemaakt. De middeleeuwen is eigenlijk altijd een scheldwoord geweest. Het is dus begonnen met de renaissance... Wat heel erg het gevoel was van een dat het leven aan deze kant van de dood de moeite waard kon zijn. Niet dat die middeleeuwers dat niet vonden, maar de ideologie was heel erg.
Maar dat zit dat toch al in de naam. Als je zegt van de renaissance, als die zijn naam krijgt, dat betekent letterlijk wedergeboorte.
Ja.
Weet je wel, van alsof er daarna weer iets opnieuw begint. Wat beter is dan wat daarvoor
kwam. Ja, dat is eigenlijk eerst een term uit de kunstgeschiedenis. Schilderkunst, dichtkunst en ook wel een beetje wetenschappelijke kritiek. Je krijgt betere filologie. Je krijgt meer een gevoel van vooruitgang ook. Dat het niet altijd minder wordt. Want ja, nu herleeft de oudheid. Het is een beetje een trucje. Het is ook geen echt vooruitgangsgeloof. Want we doen eigenlijk nu echt pas goed na wat de gouden tijd heeft gedaan. Maar wat, om het preciezer te zeggen, in de 18e en 19e eeuw wordt de renaissance niet meer gezien als het begin van een nieuw soort kunstidee. Maar eigenlijk op een vrij koloniale manier het begin van de ultieme begin van de westerse superioriteit. Gebaseerd op superioriteit ten opzichte van andere volkeren, ten opzichte van door het individualisme. Het typische westerse individualisme is toen ontstaan. Ja, nu neemt niemand dat meer echt serieus. Want als je die renaissance goed beschouwt, ja, zelfs Huizinga die beschrijft het al. Dat zijn eigenlijk typisch middeleeuwse denkbeelden. Er zit wel een andere toon in. En als je dus zegt, want het is hetzelfde. Dan, ja, er zit wel ontwikkeling in. Maar er zit ook verschil tussen bijvoorbeeld 1100 en 1300. Ja, dat is ook een wereld van verschil als je dat in detail gaat bekijken.
Maar dat die term nog steeds bestaat, middeleeuwen, en dat die heel werkbaar is voor historici ook en voor ons nu om erover te praten. Dat
hebben we aan de romantiek te danken. En de basis van de geschiedschrijving is eigenlijk die nationalistische geschiedschrijving uit de 19e eeuw, die dat denkbeeld zo enorm overnamen. En je moet wat. Dus iedereen houdt dat vol. Je ziet bijvoorbeeld wel dat renaissance wordt op een gegeven moment modern. Dat is moderne tijd. En dan wordt het ineens weer, zo wordt het nu genoemd, early modern. Omdat iedereen wel voelt van ja, het is eigenlijk nog middeleeuws. Dus je ziet in die, toen ik geschiedenis studeerde, kwam na de middeleeuwen de nieuwe tijd. Ja, dat klinkt al heel ouderwets eigenlijk nu. Nu zou dat te vroeg moderne tijd heten.
Ja, maar ik denk dan ook weer eventjes van zo kun je bezig blijven. Want dan,
je kunt bezig blijven.
Je kunt de nieuwe tijd en de nieuwste tijd. En zo blijf je natuurlijk. Het is een schuivend gemiddelde, zou ik.
Maar ik denk dat je de middeleeuwen het beste kunt begrijpen als je die geschiedenis van die termen een beetje voor ogen hebt. En dat je ook ziet dat eigenlijk de middeleeuwen altijd werd beschouwd als de ander. Anders dan wij. Primitiever, simpeler, harmonieuzer. Die humanisten die vonden ze dommer. In die romantiek werd er juist de middeleeuwen, dat is nog het huidige beeld die in al die films ook terugkomt. Zelfs de hele wereld van de hobbits is eigenlijk een soort oermiddeleeuwen. En dat is harmonie, toen de mensen nog gewoon tevreden waren en op het land werkten, niet al die lelijke fabrieken overal stonden. Dat is natuurlijk, dat is zo'n dominant beeld, maar dat is een 19e eeuws beeld, wat niks met de werkelijkheid te maken had.
Ons beeld van de middeleeuwen, dat wordt natuurlijk heel erg gevoed door Hollywood en mooie verhalen. En ik weet dat jullie ervan gruwen, maar een film die veel mensen nog denk ik wel zullen heugen is A Knight's Tale uit 2001. En dat is eigenlijk een soort pastiche van de riddercultuur.
Very good. What's she watching?
Jeff,
what?
Did she see me?
Yes, she saw you.
Did she see me take the hit?
Yes, she saw you take the hit.
Or was she concerned?
It was dreadful. Her eyes welled up. It was awful.
Ja, Bart, die hele film die draait om een toernooi. Natuurlijk een steekspel wordt er gevoerd. En een heel Amerikaans. Iemand begint laag, maar werkt zich omhoog. En wordt uiteindelijk een hele goede toernooivechter om het hart van een jonkvrouw te winnen.
Gewoon een jonkvrouw natuurlijk, inderdaad. Ja.
Zulke toernooien waren er wel degelijk. Ik bedoel, het werd in deze film wordt het natuurlijk heel romantisch voorgesteld.
Ja, nee, de toernooien waren heel groot. En het was eigenlijk een soort van, je had ridders voor wie het een soort van businessmodel was. Die reisden van toernooi naar toernooi om daar geld te verdienen. Bijvoorbeeld door tijdens een wat groter gevecht, een melee, iemand gevangen te nemen bijvoorbeeld. Je hebt een hele beroemde ridder waar Georges Duby een boek over de Franse medievist.
Maréchal.
Willem de Maarschalk inderdaad, die de grootste ridder van zijn tijd was. En dat zou ik maar zeggen, de Messi en de Ronaldo van het toernooiwezen. Die iedereen erop legde in gigantische gevechten. En dat daar speelden ridders. Dus eigenlijk dat ze ridders waren bij gebrek aan echte oorlogen. En vaak ook wel een soort van sublimering van echte oorlogen.
Ja, maar het was voor een deel, want die Maarschalk, dat was volgens mij 1200. Was nog echt een oefening voor het gevecht.
Klopt.
En zelfs in die Bourgondische tijd werd er natuurlijk nog gewoon met harnassen op een paard. Werd er gevochten. En ja, het had wel enige. Je ziet, dat is dan ook die overgangstijd, want de buskruid was al uitgevonden. Zo slim waren ze wel. En er is ook een prachtig verhaal van de Bourgondische tijd. Had je een Bourgondische ridder, Lalanque. Ik weet niet of ik het helemaal precies goed uitspreek. Maar die trok op een gegeven moment met 80 ridders om zich heen, van land naar land, om overal toernooien te doen. Vaak werd hij weggestuurd. In Frankrijk mocht hij niet optreden, want het werd veel te duur. Want ja, het moest allemaal onderhouden worden natuurlijk. En die komt uiteindelijk om het leven, omdat het was niet alleen maar een feestridder, maar ook een ridder die optrad als opperbevelhebber, of in ieder geval als bevelhebber. Die kwam om het leven door een kogel, een kanonskogel tegen zijn hoofd of tegen zijn been.
Extra wreed einde natuurlijk voor een ridder, om op zo'n weinig ridderlijke wijze
de moderne
te moeten sneven.
Kwam hard aan.
Ja, een hele harde botsing met de moderne tijd. Ja.
En Bart, is het dan zo dat je met zo'n steekspel, dat daarmee ook, zeg maar, de waarden werden tentoongespreid die men toen belangrijk vond. Weet je, moed en een soort hoffelijkheid toch op het slagveld.
Ja, samenleving herken je natuurlijk aan de rituelen die belangrijk zijn. En het was inderdaad een soort van spel waarin je liet zien wat er toe deed in jouw wereld. En dat was inderdaad vooral moed daarbij ook de hoffelijkheid. Je op een bepaalde manier gedragen.
Ja, want de vrouwen werden op zich helemaal niet zo goed behandeld. Dat was de hele patriarchale cultuur.
Je werd gewoon uitgehuwelijkd voordat je de basisschool leeftijd had bereikt.
Maar tegelijkertijd was er in die hoofdse cultuur was er enorm eerbied voor de vrouw. Want in die film Night's Tale, het is een beetje een puberverhaal. Maar tegelijkertijd is dat van, heeft ze me gezien? En die verering van de jongvrouwen, dat zit wel overal in. Je hebt dan ook bijvoorbeeld het verhaal dat dan een van die, dus in de Bourgondische tijd, zo'n beroemde ridder, die groet dan iedere vrouw. En dan zegt ook wel iets over het klassenverschil. Op een gegeven moment zegt een ander ridder, ben je het toch aan het doen? Je groet gewoon normale vrouwen van de burgerij. Die hoeven wij helemaal niet te groeten. Dat is geen blikwaardig te kunnen. Ja, zegt hij, maar ik zou liever 10 vrouwen ten onrechte groeten. Dat zegt ook wel iets over hoe ze over de gewone vrouwen denken. Dan 1 vrouwen van naam de groeten onthouden. Dus die stond maar te buigen voor iedereen. Het was ook een beetje een spelletje natuurlijk. Ja.
Maar dit vind ik dus het ingewikkelde van de middeleeuwen. Is dat we, dus jij geeft net een genuanceerd betoog hoe die term, zeg maar, erop geplakt is. En dat de middeleeuwen in die zin niet echt bestaan hebben. En tegelijkertijd heb je dus wel die toernooien en die ridders en die jonkvrouwen. Weet je, dat speelgoed dat ik vroeger had, dat is dus
dat is daar natuurlijk voor een deel op gebaseerd natuurlijk.
Ja.
Maar het grote verschil is dat je moet, en dat zie je in Bourgondië, zie je dat ook een beetje. De oermiddeleeuwen is een hele agrarische samenleving. Karel de Grote, weet je, die had een paar steden. De wet was wat handel, maar het was gewoon wie het beste de boeren kon onderdrukken, die had het meeste geld en die kon wat voorstellen. Een hele gewelddadige wereld ook. Een groot verschil tussen elite en gewone volk. Die elite die hield elkaar voortdurend de hand boven het hoofd ook. Er werd wel eens gevochten, maar het belangrijkste was dat zij de baas bleven. En je ziet dan in die middeleeuwen, dat komt uit de Romeinse tijd, hè, dat verval van Rome. Ontstaan die Germaanse koninkrijken en er komt een feodaal systeem, wat eigenlijk helemaal op grondbezit is gebaseerd. En rond het jaar 1000, 1100, het is natuurlijk niet in heel West-Europa hetzelfde. Oost-Europa is weer een heel ander verhaal, daar kun je ook nog uren over spreken. Maar ontstaan de steden, er komt een stedelijke samenleving, wat je voor moderne ogen veel beschaafder, waarin zeg maar de gewone man er ook toe doet. Want je had die gildes en dat waren keiharde strijd tegen de machthebbers in die steden. Dat ging dan om de rechten van de gewone man. Om ook gewoon een eerlijke boterham te verdienen, zou je bijna kunnen zeggen.
Ja, en Bart, jij noemde net al die centralisatie van het gezag als een van de thema's voor de middeleeuwen. Of
eerst decentralisatie, de totale versplintering.
En dan zitten we dus echt aan het einde van het Romeinse Rijk.
Ja, dan hebben we dan als het feodale stelsel.
Dat is rond 1000 op zijn hoogtepunt.
Ja,
ja. eigenlijk.
En dan heb je dus leenheren en leenmannen. En de leenheer die zegt, ik geef jouw land te leen. Dat mag je hebben en je mag de boeren daar uitbuiten. En dat is allemaal voor jou. Maar als ik roep en ik heb je nodig, dan moet je komen opdraven met zoveel ridders om mij bij te staan in de oorlog. Nou, dan heb je ook nog een hele ingewikkelde manier van het vererven van land. Want strikt genomen zou binnen het feodale stelsel, als een leenman komt te overlijden, valt het land weer terug aan de koning en kan hij het opnieuw uitlenen. Op een gegeven moment wordt dat toch
ja,
erfelijk.
Ja, dat ze de koning gewoon uitlacht ja. op een gegeven moment.
En
ja.
Door die erfelijkheid krijg je een accumulatie van gebieden. Erfelijkheid gecombineerd inderdaad met huwelijkspolitiek, krijg je dat leenmannen eigenlijk steeds machtiger en groter worden. En op een gegeven moment zelfs zo machtig en groot dat ze zich niet al te veel meer aan hoeven te trekken van de koning en de keizer.
Ja, dat is zo interessant aan dat Bourgondische Rijk. Omdat wat Bart net zegt, dat is eigenlijk typisch vroeg middeleeuws, zou je bijna kunnen zeggen. En die hertog van Bourgondië, die doet hetzelfde trucje eigenlijk in de late middeleeuwen. In eigenlijk een hele andere wereld. En hij slaagt er bijna in. Bijna is er weer een nieuw rijk gesticht door een leenman die via handige huwelijkspolitiek rijker wordt dan de baas van Frankrijk. En dat komt natuurlijk omdat dat kon toen, omdat hij de rijkste gebieden van Noordwest-Europa had. Vlaanderen, Brabant, Holland, een beetje, begint ook al vrij rijk te worden. En dat wordt zijn macht. En daardoor kan hij die enorme feesten geven.
Maar, en dat is denk ik belangrijk, die gebieden die waren zo rijk, omdat je ziet dat die andere trend in de middeleeuwen is dat die steden en de burgerij steeds machtiger en rijker worden, Bart. Waar komt die rijkdom en nijverheid vandaan?
Handel. Nieuwe handelswegen die zich openen. En door middel van die handel weten steden steeds meer een soort van onafhankelijke positie binnen hun eigen ommerland te bevechten. Zij zijn niet langer afhankelijk ook. Ze voelen zich niet afhankelijk van de bescherming van hun heer.
Het kon ook ontstaan omdat namelijk al die burgeroorlogen en al die het was een soort stabiliteit van het bestuur in de 11e eeuw. Het land werd beter bestuurd. Er was minder rovers, minder de vikingen zijn er niet meer, wat natuurlijk ook de verstoring is.
En men kon zijn agressie kwijt in de kruistochten. Ja. Dat leverde ook natuurlijk een heleboel testosteron. Ging op de boot richting het beloofde land. om dat te bevrijden van de Mooren.
Ja, het ridderschap, wat een soort temming is van de wilde Germaanse krijger eigenlijk. Ja. Met een christelijke saus.
En dus nu zitten we misschien op een plek waarin we kunnen zeggen, dit was, hier komen de Bourgondiërs ten tonele.
Ja.
Aan de ene kant heb je dus nog wel dat systeem van landbezit en trouw aan een vorst. Aan de andere kant heb je de opkomende rijkdom in de steden. En dan zijn daar de Bourgondiërs en de goede televisiekijkers die in de jaren 60 televisie kijken. Want de televisieserie Floris die speelt zich af in het Bourgondische Rijk.
Goeiedag heer. Mijn naam is Gwijde van Suikerbuik.
Ik ben Wolter van Oldenstein.
Heer Wolter, ik ben speciaal afgezant van ons beide gebieder, Philips de Schone, hertog van Bourgondië.
Juist. Mag ik dan uw geloofsbrieven?
Geloofsbrieven? Vertrouwt u mij niet? Bij ons in Vlaanderen is men kiezer.
En hier is men voorzichtig. In orde. U begrijpt mijn voorzichtigheid.
Ach ja.
En laat bier halen.
Ja, we hoorden hier een suikerbuik. Die zich voorstelt aan de heer van Oldenstein. Wat gebeurt hier, Bart? Wat is, hoe zit de dynamiek hier?
Er is dus een gezant die zich beroept op, dat is natuurlijk wel het interessante, op hun beider heer, de hertog van Bourgondië. En dat is, het is in zoverre wel grappig dat Gelre er als allerlaatste gedeelte aan de zegenkar van de hertog van Bourgondië werd gebonden. Dus het is maar de vraag hoe Bourgondisch men zich daar voelde, als men zich überhaupt ergens in de Nederlanden al Bourgondisch voelde.
Dat was ongeveer de grootte van het Rijk.
Ja.
Je zit in Bourgondië zelf, dat ligt in Midden-Frankrijk.
Ja, rond Dijon.
Ja, ja. En dan ga je dus via West-Vlaanderen, is op een gegeven moment onderdeel van Bourgondië.
Ja.
Je hebt Brabant. Dus
komt er dan bij, Holland uiteindelijk. En Gelderland buigt dan als allerlaatste de knie. Het is misschien denk ik wel goed om even een stapje terug te doen in de geschiedenis. Te zeggen van, waar komt Bourgondië vandaan?
Ja.
Nou, je moet dat zien tegen de achtergrond van de 100-jarige oorlog tussen Engeland en Frankrijk. Dat was een oorlog die, de naam zegt het al, best wel lang duurde. En de Fransen regen daar de nederlagen aan een in het begin. De Engelsen marcheerden ongestoord over het Franse platteland, legden alles in de as. En met de slag van Poitiers in 1356, ook een wederom door de Fransen verloren veldslag, is Philips, de jongste zoon van de Franse koning Jan II, die heeft zich tijdens die verloren slag dan wel zo heldhaftig gedragen dat zijn vader zegt, ik maak jou hertog van Bourgondië als beloning. En dat was een hartstikke mooi. Iedereen die er wel eens op vakantie geweest is, weet dat het prettig toeven is daar tussen de tussen de wijnranken, inderdaad. En dan gebeurt er iets. Philips opvolger Jan zonder vrees, dus zijn zoon, die slaagt erin om van dat hertogdom Bourgondië een soort van machtsbasis te maken. En dat komt vooral omdat tegelijkertijd de koning die dan op de Franse troon zit, Karel de VI, die is kent die periodes van waanzinnigheid. Die denkt dat die van glas is en dat die zal breken bij de minste aanraking.
Dat is serieus.
Ja, dat is, ja, serieus.
Hij is echt hoor. Ja. Geestesziek.
Ja, hij is zwaar geestesziek.
Ja, inderdaad. Maar vaak alleen 's middags of 's ochtends. En er is een beroemd verhaal over de onderhandeling met de Duitse keizer in die tijd, Sigismund, die zwaar aan de drank was. En, maar 's ochtends was de koning was de keizer van Duitsland helder. Maar 's middags was hij dronken. En bij de koning van Frankrijk was de gekte precies andersom. Dus die onderhandelingen leiden nergens.
Maar dit moet denken aan. We zijn allebei fan van deze podcast. Hendrik, Dan Carlin, Hardcore History. Die heeft het altijd over dit soort. Zolang de macht overerft. Dat is eigenlijk als de rol van een dobbelsteen.
Ja.
En je kunt soms echt pech hebben en één rollen. En, ja. En dat klinkt alsof de Fransen dat in dit geval.
Die hadden een tijdje een vrij lang. Een stevige één, inderdaad. En ja. Je had daarnaast dus een hertog van Bourgondië, die Jan zonder vrees, die niet bang was om zijn kans te grijpen. En er ontstaat dan een soort van strijd binnen Frankrijk tussen de Bourguignons, dus de Bourgondiërs, en de Armagnacs. En dat zijn de aanhangers van de broer van de waanzinnige koning, Lodewijk. En Jan zonder vrees, die laat die broer Lodewijk dan ook vermoorden. Dus die voert echt keiharde machtspolitiek met het mes tussen de tanden.
Want voor hem staat op het spel, hij wil zijn.
Hij wil op die manier de macht in Frankrijk naar zich toe trekken, okay. Aanvankelijk. Tien jaar nadat hij zelf, Lodewijk heeft laten vermoorden, wordt Jan zonder vrees zelf vermoord. En dan komt Philips de Goede, zijn zoon, aan de macht.
Ja,
en
de derde hertog eigenlijk.
Ja, de derde hertog. En die kijkt dan ook met de schuinoog naar Frankrijk. Maar omdat inmiddels Vlaanderen bij het hertogdom van Bourgondië is getrokken via het huwelijk. Denkt hij van, Brabant en Holland zitten ook met een moeilijke erfopvolging. Dat gaat niet gebeuren. Er is geen mannelijke erfopvolger daar. Dus die gebieden kunnen wij ook in de schoot vallen.
Ja, en het zijn ook allemaal via huwelijken en overerving. En Luxemburg hebben ze dan ook al. Dus het begint al echt een soort, soort oud middenrijkje te ontstaan. Ja. Wat half in Duitsland, half in Frankrijk ligt.
Klopt, want het heeft zo ongeveer de vorm van het minder rijke Lotharingen, wat na de dood van Karel de Grote ontstond tussen Duitsland aan de ene kant en Frankrijk aan de andere kant. Daar heeft gedurende enkele decennia een middenrijk bestaan dat naar de naamgever daarvan Lotharingen is genoemd.
Dus dat lijkt altijd, het idee is ook nooit vergeten. Nee, het is altijd klopt. Blijven bestaan.
Dus in die kier tussen Frankrijk en Duitsland ziet Philips de Goede dus een kans van, wacht eens, als ik nou mijn ellebogen eens even breed maak, dan kan ik die kier zo ver oprekken dat er misschien een levensvatbare feodale en territoriale entiteit ontstaat.
En zijn vader was heel agressief eigenlijk. Ja. Maar Philips de Goede was eigenlijk totaal geen strijdman.
Nee.
Maar een diplomatiek genie.
Ja.
Weet je, duwen, niet te ver, weer duwen, niet te ver, weer duwen. En zo, alles viel zijn kant op eigenlijk.
En dat dit mogelijk is, is puur en alleen omdat het hele Europese systeem is nog steeds gebaseerd op erfoverdracht eigenlijk. Van zodra iemand komt te overlijden, dan gaat die hele kwestie spelen van wie erft de gebieden. En dat wordt dan opgedeeld.
Ja,
een modern
kantje van de late middeleeuwen. Dat als hij dan in Vlaanderen of in Holland graaf wordt. Hè, want het werd niet bij het hertogdom getrokken. Nee, de hertog van Bourgondië, die werd ook graaf. Dus hij had gewoon een hele bos met sleutels op een gegeven moment. Maar het had allemaal verschillende sleutels. En als hij dan dus graaf van Vlaanderen werd, dan moest hij ook beloven dat hij de gewoontes van Vlaanderen zou gehoorzamen. Dat moest iedere keer opnieuw worden gezegd. En zelfs zo erg dat het in sommige van die privileges, zo werd het dan genoemd, werd dan ook bepaald dat als hij zich niet aan de wetten van Vlaanderen of Holland of Gelre, noem maar op, dan was zijn titel eigenlijk niks meer waard. Dan mocht hij mochten de mensen maar ongehoorzaam zijn.
En is er ook nog een tussenvorm denkbaar? Want Philips de Goede die reigt dus al die titels achter elkaar. Mm-hmm. Maar je kunt ditzelfde effect misschien ook bereiken als de graaf van Gelre bijvoorbeeld trouw aan jou zweert. Kan dat? Is dat...
Ja, nee. Maar dan heb je er toch veel minder invloed op dan wanneer je zelf de graaf van
Gelre bent.
Ja, dan heb je er echt minder aan, zeg maar.
Ja, want dan... Kijk... Je kunt iedereen benoemen, je hebt allerlei invloed. Als dat weer via een ander mannetje is, dan vis je maatstaf achter net. Je ziet ook een bureaucratisering van Bourgondië. Ze hebben ook dus proberen de rechtszaken bij de Grote Raad van Mechelen te brengen. En zo zijn er een aantal dingen, voorzichtige eenheids, maar dat ging allemaal heel moeizaam. En niemand had er zin in.
En zoals het in Bourgondië werkt, werkt het op dit moment nog steeds hetzelfde in de tijd dat we spreken. Dus die 14e, 15e eeuw in Frankrijk.
Ja, steeds minder eigenlijk.
Steeds minder. Dat is wel interessant.
Bourgondië is tegelijkertijd, kun je zeggen, de laatste keer dat deze middeleeuwse manier van staatsvorming schittert. Want ondertussen zijn er in Frankrijk en Engeland al hele andere processen aan de gang. In Frankrijk is het zo dat de koning steeds meer land aan het vorstelijk domein trekt. Dus steeds meer land wordt gewoon van de koning. En de koning is bezig om inderdaad een veel steviger territoriale machtsbasis voor zichzelf te creëren. De Fransen hadden een tijdje één gegooid, maar op een gegeven moment gooiden ze ook zes.
Dat kan ook gebeuren.
En
dat
was, in de erfopvolging.
De zesde erfopvolging. Dat was Lodewijk de elfde, kwam toen aan de macht. Bijnaam de Spin. En die was meester in het schaakspel zoals Philips de Goede dat ook kon spelen.
Wat heerlijk, al die bijnamen. Worden die, ik bedoel, zo'n Jan zonder Vrees die niet bang is. Dat, zo noemen ze zichzelf niet. Maar de geschiedschrijvers later, kan ik me voorstellen.
Ja, ik denk dat Jan zonder Vrees was in zijn tijd al. Want die ontving die eigenlijk door die actie. Totaal mislukte trouwens. Actie bij Nicopolis. Waar hij op kruistocht ging. Nog 2 jaar bij de Grote Turk gevangen heeft gezeten.
Ja.
Zo werd dan de sultan genoemd, de grote Turk.
Maar het wordt vanzelf een soort fantasieverhaal met de spin tegen de goede.
Maar dat is ook die fascinatie die je bij die middeleeuwen hebt. Ik heb ook thuis een boekje, Was Karel de Kale echt kaal? Ja, dan ben ik vergeten of hij echt kaal was. Ik geloof het eigenlijk niet. Nee, want hij werd de kale genoemd omdat hij geen bezit had. Later weer wel.
Ja, later krijgt hij het.
Vaak is dat ook uit de 19e eeuw. We hebben ook de leukste bijnaam, is Karel de Stouter. Daar gaan we het toch zo over hebben. Die heet... Dat is wel uit die tijd. Maar dat is dan in de 19e eeuw wordt het allemaal bevroren. Nu wordt hij alleen maar Karel de Stoute genoemd.
Oh, tot die tijd had hij nog een trits bijnaam.
Ja, Karel de Verschrikkelijke werd hij ook wel eens genoemd. Karel de graaf van Charlois, geloof ik.
Maar nu je Karel de Stoute geïntroduceerd hebt, is het wel een goed moment om bij hem stil te staan. Want we hebben het Bourgondische Rijk nu even neergelegd. Philips de Goede, die door handige diplomatie en
huwelijken,
die heeft dat Bourgondische Rijk, hertogdom, groot gemaakt.
Ja.
Ja, en wel goed om te beseffen, die Philips de Goede, die heet ook de Goede. Omdat er jarenlang, eeuwenlang werd er ook gezegd, in de tijd van Philips de Goede hertog. Toen was namelijk was er relatieve vrede.
Toen was het beter.
Veel handel. Ja, maar dat was ook zo.
Ja.
Was in Vlaanderen verdiende een ambachtsman 200 jaar lang niet zoveel als in de tijd van hertog de Goede. De Goede hertog.
En het is dus het is rijk gewoon qua financiën. Het is cultureel, wordt er dat soort muziek gemaakt, die grote feesten.
Ja, daar hebben we het helemaal niet over gehad. De schilderkunst, de muziek, de Duvayi, dat is onvoorstelbare bloei.
Ja.
Ook al omdat die hertogen, die betaalden grif. Die namen al die componisten in dienst en die enorme opdrachten aan die schilders.
Het was een succesverhaal eigenlijk.
Ja, het was een succes. Hoe? Een groot succes. Ja, zomaar nu, opeens wat uit de lucht kan vallen.
Nu gaat er een trommeltje rollen. Ja, dan precies. Komt Karel de Staten. Ja.
Want nu wordt het tijd dat we begonnen hier weer de afgrond in duwen.
Ja, dat houdt een keer op.
want ik bedoel, als we nu de kaarten van Europa tekenen, dan denkt niemand aan Bourgondië. En dat heeft een reden. En die reden heet Karel de Stoute.
Ja, of de Franse koning. Ja. Het was sterke macht in Frankrijk. En Karel de Stoute.
Dat was niet meer de spin of nog wel de spin?
Ja, dat was de spin. Ja. Oh, kijk.
En Karel de Stoute die drukte enorm door.
Ja, die was ook al heel onstuimig in zijn relatie met zijn vader. Ook met Philips de Goede. Ze hadden vaak ruzie.
Dus ja, Philips wilde dan diplomatie Karel wilde gelijk een leger erop.
Zoals het nu gaat, je hebt een oude bedaagde man en een jonge hond. En ze hebben een keer zo erg ruzie gehad dat Philips een keer met betraand gezicht het kasteel verliet en de bossen inging. Omdat hij het gewoon zo kapot was over de slechte relatie met zijn zoon.
Maar zie hier dan toch de ultieme reden dat erfopvolging eigenlijk zo'n slecht idee is. Aan de ene kant geeft het een hoop stress op, want je moet een mannelijke erfopvolger hebben. Nou, dat zal Philips bij de geboorte zal die blij zijn geweest.
Ja,
zeker. Nou, Philips de Goede had trouwens 28 kinderen, maar enkele bij zijn natuurlijk.
Vrouw. Nee, maar dan oké, hoera, een jongen. Maar dan blijkt het een beetje een opgewonden standje te zijn.
Ja. En dan, hij was ook wel kundig.
Ja,
Een kundig opgewonden standje. Ja.
Hij was te fanatiek.
Ja.
En hij onstuimig. Wilde alles tegelijk ook. Hij wilde dat las ik nou laatst in dat boek van Wim Blokmans over de Bourgondiërs. Dat die enorme centralisering van die Bourgondische landen. Er werd natuurlijk enorme ruzie met al die steden. Dus dat kost natuurlijk enorm veel tijd. Maar dat drukte die dan gewoon door. En dat krijg je later terug. Maar ook, dan centraliseer je het. Maar benoem dan goede mensen. Weet je, dat er dan een zeker vertrouwen kan ontstaan in dat harde bestuur. Maar hij verkocht vervolgens al die ambten. Die verkocht hij aan de meest biedende.
Ja.
Dus krijg je allemaal incompetente gekken natuurlijk. Of mensen die in ieder geval niet het belang van Bourgondië en ook niet het belang van de mensen die ze moeten besturen hebben.
En dit deed
Karel de Stoute. Voor het snelle geld, dan kon hij weer troepen om tegen Lothering of god weet wat te vechten.
Ja,
en dus Philips die zag dat al een beetje aankomen als met de slechte relatie met zijn zoon. Maar op een gegeven moment, elke heerser gaat ooit dood.
Ja, klopt. En toen had Karel zijn handen vrij om zo stoutmoedig dan wel dom te zijn als die zelf wilde.
Want dat is wel even goed om te benadrukken. Deze stoute komt niet van stout, zoals we een kind stout noemen die een snoep heeft
gepikt. Nee, in de bekende van 0 tot nu strip is het inderdaad ook een kleine stoute blaag, inderdaad, die dan billenkoek krijgt. Maar hij stout als in stoutmoedig op het
dapper.
Overmoedige af.
Ja, oké. Dus in welk jaar krijgt Karel de sleutels in handen?
In het eind van de jaren 60, dus in de jaren 1460. En dan kijkt hij om zich heen. En dan ziet hij van, ik heb in Bourgondië heb ik land. Ik heb het hertogdom Luxemburg inmiddels. Ik heb Vlaanderen. Ja, daar ligt nog een stukje tussen. En als ik dat stuk nu ook verover, dan heb ik een aaneengesloten territoriaal rijk.
En dan kan ik me ook tot koning laten uitroepen.
Ja, klopt. Want dat wilde hij heel graag. Hij wilde zich dan door de keizer van het Heilige Roomse Rijk, dus de Duitse keizer, wilde hij zich tot koning laten uitroepen.
Want dat zou dan de
ultieme bevestiging zijn van het feit dat hij dan dan was hij niet langer ondergeschikt ten opzichte van de koning.
Nee, want hij voelde zich volkomen soeverein. Al die maatregelen die hij nam is ook om alle invloed van Frankrijk en Duitsland uit te bannen. Dus hij werkte echt aan de Philips de Goede trouwens ook al aan een soort koningsidee. Dat is natuurlijk ook, ja, dan mag je ook als eerste op het feest het vlees aansnijden natuurlijk.
Ja, want
als je hertog bent, dan is er altijd iemand hoger.
Want officieel op de feestjes waar de hertog en de koning van Frankrijk
weet je
waren.
Weet je wie er eerst de auto uit mag stappen? Ik bedoel de koets.
Oké, dus Karel die ziet nog een stukje land wat hij goed kan gebruiken. Maar met alles wat jullie mij vertellen, zo'n machtig rijk als Bourgondië, je moet het dan toch ook een peulenschil zijn om zo'n dwergstaatje te vermorzelen?
Ja, het probleem is als je maar op genoeg tenen tegelijk staat, dan en je maakt te veel mensen tegelijk boos. Ja, dan op een gegeven moment ben je de pineut. Karel had al ruzie met Frankrijk, was al in oorlog, verkeerde al in oorlog met Frankrijk. begon ook de Zwitsers, die notoor lastig zijn als iemand zich met hem probeert te bemoeien. Provoceerde die, dus daarmee raakte hij in gevecht. En toen probeerde hij dus ook nog het hertog Dom Lotharingen aan zijn rijk te binden. En dat liet in het Duitse Rijk ook allemaal alarmbellen afgaan. Hij overspeelde zijn hand, zocht ruzie met te veel mensen tegelijk. En dat is hem uiteindelijk fataal geworden.
Dus ik denk echt dat zijn beste bijnaam Karel de Ongeduldige.
Van deze veldslagen, batailles, zoals de Fransen ze noemen, zijn ook meer dan hier. Want die geschiedenis van Bourgondië is in Nederland toch altijd een beetje onderbelicht, maar in Frankrijk niet. En daar uit de documentaire Le Guerre des Trônes, de oorlog van de tronen, Game of Thrones bijna, zou ik kunnen zeggen.
Ja, dat is geen toeval.
kunnen we een stukje luisteren van de veldslag tussen Bourgondië en Frankrijk.
En
ordonne l'assaut. La bataille est très confuse et le chaos total. Les Bourguignons percent les rangs français.
Dit was een onbesliste slag. We hoorden pijlen, paarden, ook een enkel kanon, kan ik me voorstellen.
Nee, je hoorde geen kanon in dit moment.
Nee, je hebt dan wel kanonnen, maar die werden eigenlijk vooral bij belegeringen ingezet.
Ja. Kijk.
Die waren ook vrij gevaarlijk voor de mensen die ze afstaken ook.
Maar dit is het geluid dat Karel de Stout in ieder geval goed kende van de veldslag. Want hij vocht dus met iedereen tegelijkertijd eigenlijk.
Ja, hij kon het provoceren niet laten, inderdaad. En hij had te veel haast. En dus ja, dat leidde tot de ene veldslag na de andere. En waar hij in dit gevecht dan de slag bij Montlhéry eindigde dan nog in een soort van gelijkspel. Maar op een gegeven moment, in de jaren 70 van de 15e eeuw, begon hij dus veldslagen te verliezen.
Ja, en ook dan gaat hij een of ander stadje belegeren. Eigenlijk vrij onbelangrijk. En dat doet hij dan een jaar lang. Weet je, die lui die verzetten zich. Het lukt hem niet om het binnen te vallen. En dan is hij een jaar bezig met één stadje. Weet je, dat is enorm slecht voor je prestige. Iedereen denkt van, laat dat toch zitten. En dat doet hij dan toch. Dus een soort fanatisme zit erin. Maar hij heeft ook een staand leger.
Ja.
Maar die is kennelijk niet goed geoefend. Er zitten zoveel raadsels in dat verhaal.
Niet goed,
verder uit te zoeken
niet goed geoefend. En elke keer als er natuurlijk soldaten doodgaan en hij verliest er nogal wat, dan moet hij natuurlijk nieuwe kopen. En wat dat betreft komt ook de bodem van de schatkist wel in zicht bij hem.
Het wordt bijna, ik hoor mezelf herhalen, maar een voetbalcoach die zoveel nederlagen aan een rijgt, die wissel je. Die wordt op een gegeven moment weggestuurd. Maar het probleem is hier dat je...
Een arroganter voetbalcoach bestaat er niet. hij voelde zitten. Zich volkomen soeverein. En als de Vlamingen of de Brabants zeiden, waarom moeten we zoveel belasting betalen? Dan was het omdat ik het zeg.
Ja.
Omdat ik ben nu soeverein.
Nou, dus ik kan me zo voorstellen dat dit tot onvrede leidt in die gewesten.
Ja.
Op een slagveld zal het vast ook niet goed aflopen.
Nee, want hij had op een gegeven moment was er eigenlijk niemand meer die voor hem vocht. Anders dan de mensen die met klinkende munt betaalden. Voor de rest had niemand er meer zin in. Er viel geen eer meer te behalen. Zeker niet als je dan tegen die taaie Zwitserse landsknechten, die dan de bergen kwamen afgedaald om jou in de pan te hakken en dan weer teruggingen.
Want even voor de Zwitsers, die staan nu bekend als de ultieme pacifisten. Maar in die tijd waren het nog rauwe jongens.
Ja, een heel koppig volkje dat niet in het Duitse Rijk geïncorporeerd kon worden. Omdat ze zo aan hun zelfstandigheid hingen. En als je kon eigenlijk alleen maar verliezen als je dus ruzie zocht met de Zwitsers. En dat deed Karel dus. En dus de Zwitsers hadden hem al twee keer tijdens een veldslag verslagen. Toen belegerde Karel uiteindelijk in 1477 Nancy, de hoofdstad van het hertogdom Lotharingen. Het hertogdom dat hij nodig had om al zijn gebieden aan elkaar te lassen.
Ja, om die koningskroon van Lotharingen.
En dus daar bij Nancy uiteindelijk is het dus de hertog René van Lotharingen, die met behulp van de Zwitsers de Bourgondiërs de laatste definitieve nederlaag toebrengt. En waarbij Karel uiteindelijk ook op het slagveld...
Hij komt om op het slagveld.
Ja, dat is dan echt, weet je, dieper kan het niet eindigen.
Nee.
En het valt als een... Als alles valt uit elkaar dan. En hij wordt ook pas na twee dagen gevonden.
Ja.
Geplunderd, helemaal naakt.
Naakt, ja.
Weet je, dieper vastgevroren in de grond. In januari was het.
Ja.
Het is, ja, weet je, ik bedoel, als je het zou verfilmen, zou je zeggen, ho, 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 rustig aan. Maar En het is een verhaal.
Die dood op het slagveld was eigenlijk ook al een compleet anachronisme. Want de koning die...
Het is idioot.
Ja, die vocht helemaal niet meer in de voorste linie. Ze zijn sinds Karel... Ik zit even te denken hoeveel koningen er sindsdien nog op het slagveld zijn omgekomen. Maar het zijn er niet veel.
Nee, er is een koning bij een toernooi omgekomen.
Ja. Maar, maar voor de rest, nee. Want Frederik de Grote heeft het wel geprobeerd. Die vocht bijvoorbeeld de Pruisische koning. Die vocht mee in de voorste linies. Maar Karel was echt een van de laatste heren van stand. Die zo dom was om zich op het slagveld een kopje kleiner te laten maken.
Maar wat heel belangrijk is in middeleeuwse dynastieke termen. Wie laat die achter? Een dochter van 18 dochter. Jaar. Nou ja, ongetrouwd.
Erger kon niet, inderdaad.
Maar ze was wel verloofd met de zoon van de Duitse keizer.
Ja, goed.
En wie was de naam van de Duitse keizer?
Habsburg. Ja, en zo.
Die kennen we.
Die hebben later die dynastieke politiek ook totaal voortgezet. Ja. Want die erven dat een deel van dat land van...
Want dat was mijn volgende vraag van dat Bourgondië. Dat het middeleeuwse rijk eindigt dus met zijn gezicht in de sneeuw.
Ja.
Lullige kan niet. En dan valt het uit elkaar. Want hij heeft geen erfopvolger. Nee. Dus gaat het dan zo...
Hij heeft een erfopvolger. Het land is van Maria van Bourgondië. Ja. Maar dat is een meisje van 18.
Ja. Ja.
En de spin, de koning van Frankrijk... die grijpt onmiddellijk het hartland van Bourgondië. Dus dat, en dat is ook wel interessant. Dat werd de hoofdstad Dijon... Dat werd bestuurd natuurlijk door een soort stadsbestuur. En die moesten beslissen, wat gaan we doen? Gaan we ons verzetten? Of steunen we nog steeds de dynastie? En die geven zich echt zonder vorm van strijd over aan de Franse koning. Omdat ze denken, nog meer oorlog. Ja. We hebben al 10 jaar oorlog gehad.
En dan zouden ze een lot verbinden met een meisje van 18 jaar.
Ja, en die wisten natuurlijk wel dat die Duitse keizer en die zoon van hem, die zaten natuurlijk al op de achtergrond.
Maar
dan gaan we weer, weet je wel. Dus die dachten, we gaan gewoon met Frankrijk. Geen problemen. We spreken Frans, geen probleem.
Dus dat Bourgondisch hartland gaat daar naartoe. Ja. Waar gaat Vlaanderen heen? Is dat weer zelfstandig dan?
Dat belandt dus via dochter Maria, Karel's dochter Maria, belandt dat bij de Habsburgers. En daar ligt dus de kiem voor de 80-jarige oorlog later.
Holland, gaat dat ook naar de Habsburgers?
Ja. Die nemen dat hele pakket gewoon over.
Die hebben Brabant, Luxemburg.
Heel belangrijk. En dan moet dus Maria, die natuurlijk de echte erfopvolger is, die man staat ernaast, maar... Die is niet de graaf van Vlaanderen of de graaf van Holland. Zij is de gravin. En die moet dan ook, dat heet het groot privilege... die moet alle klachten die er zijn over het ingrijpen van Karel... dat moet ze allemaal toegeven. En dat is eigenlijk binnen een paar weken bekeken. Dus je voelt dat iedereen heeft er helemaal genoeg van. Laten we gewoon weer teruggaan naar hoe het ging. En dan sterft zij na een jaar of 5. Valt ze van een paard.
Ja, heel ongelukkig.
Heel ongelukkig. En dan is er een zoontje van de jaren 5, Philips de Schone, de vader van Karel de Vijfde. Maar daar zitten we alweer veel verder in de Nederlandse geschiedenis.
Maar om even terug naar het einde van Bourgondië. Ik bedoel, we laten de middeleeuwen hier een beetje eindigen. Omdat vanaf nu breekt de tijd aan van de absolute monarchieën.
Ja,
langzaam.
Die komen dan vanaf...
Ja, ze zouden wel willen.
Ja, die ontstaan...
Ze staan klaar.
Ja, die ontstaan dan in de 2 eeuwen daarna.
Heel Europa, een klein hoekje. Ja. Want Nederland is dus typisch... Dus de Republiek is een middeleeuwse opstand... tegen die gecentraliseerde macht van de Habsburgers.
Oh,
ja.
Zo had ik het nog nooit bekeken.
Maar dat is zo, anders kan je het niet begrijpen. Want in feite de hele bestuur van de Republiek... is middeleeuws. Staten-generaal, Staten van Holland op zijn 11e en 30e. Iedereen moet een praatje doen. Iedereen moet meetellen.
We vinden onszelf zo modern met onze republiek, maar eigenlijk...
Zo achterlijk waren die middeleeuwse instellingen niet. Dus je kon er ook de wereld mee veroveren.
Ik vind dit wel een hele mooie doordenker om deze aflevering mee te besluiten. En zo luidde het einde van de Bourgondiërs toch de moderne tijd. En als ik het even volgens die klassieke indeling mag... Ik zie Hendrik hem zuinigjes knikken.
Ja, vooruit.
Voor hier een einde aan de middeleeuwen. En volgende week zijn we er weer. Vergeet je niet te abonneren. Wil je nou iets laten weten? Laat dan een reactie achter. Dat kan naar podcast@nrc.nl. Kun je een mailtje sturen. We zijn @nrcwetenschap op Twitter. We horen graag wat je van ons vindt. Dat vinden we altijd leuk. En als je nog een idee hebt voor een onderwerp dat we zouden moeten behandelen, dan mag dat ook. Wij zijn er volgende week weer. En jij hopelijk ook. Tot dan!